iets minder koud. Dit was het NOS Journaal.
Radio 747. Tot 5 uur de boeddhistische omroep met reflecties. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Straks de start van De Keuken van Nibbana, een nieuwe serie over koken. Dit keer uit de Theravada-traditie. Verder een reportage over het redden van dieren in Emst. Maar eerst boeddhisme in het wereldnieuws. De Dalai Lama heeft ervoor gepleit om terroristen vooral humaan te behandelen. Als de leider van Al-Qaeda, Osama bin Laden, zou worden gedood, dan zal de haat die dat teweeg brengt 10 anderen inspireren om hem op te volgen, aldus de Dalai Lama. Volgens hem handelen terroristen vanuit jaloezie op de westerse levensstijl. Als ze niet humaan worden behandeld, zal het probleem alleen maar verder escaleren. Voor het eerst sinds de Chinese invasie in Tibet zal een standbeeld van Mao Zedong in Tibet verrijzen. Het 7,5 meter hoge beeld van de grote roerganger zal worden geplaatst op het nieuwe Changsha-plein in de Tibetaanse stad Gonga. In Bangkok is onlangs een ex-militair gelyncht nadat hij een populair beeld had vernield. Het lichaam van de 27-jarige Thanakorn Pakdipon werd door de politie gevonden bij de ingang van het Erawan Hotel. Het beeld dat hij had vernield, een verguld vierkoppig beeld van Brahman, dateerde uit de jaren 50. Het stond centraal in een heiligdom dat jaarlijks wordt bezocht door miljoenen toeristen en gelovigen, waaronder veel boeddhisten. Hindoeïstische elementen zijn niet vreemd aan het Thaise boeddhisme. Zo heeft de Thaise koning een aantal brahmanen in dienst die belast zijn met het uitvoeren van rituelen. In Lhasa zijn onlangs 7 lama's onderscheiden met de hoogste graad die het Tibetaans boeddhisme kent, de Geshe Larampa. Daarmee voltooiden ze een opleiding die sinds 1987 was verboden naar aanleiding van rellen in Lhasa. De Geshe Larampa is vergelijkbaar met een doctoraat in de theologie. Het is de hoogste van 4 graden in het Geshe-systeem van de Gelugpa-school. De 7 promovendi kregen hun titel nadat ze hun dissertatie hadden verdedigd voor een panel van 14 leden. Daarin zaten hoge lama's uit verschillende kloosters. De ceremonie dateert uit de 15e eeuw en werd ingesteld door Tsongkhapa, de stichter van de Gelugpa-orde. De eerste 3 Geshe-graden kunnen door het eigen klooster worden toegekend. De 4e en hoogste alleen door de Yokang-tempel in Lhasa. De Amerikaanse acteur Richard Gere heeft aangeboden om de weg naar het paleis van de Dalai Lama in Dharamsala te laten repareren. Volgens Vijay Singh Mankotia, lid van de regering van Himachal Pradesh, de deelstaat waarin Dharamsala zich bevindt, heeft Gere het benodigde geld voor het herstel van het wegdek toegezegd, mits het op de juiste wijze wordt besteed. De slingerweg wordt regelmatig getroffen door lawines en verkeert sinds juli vorig jaar in een deplorabele toestand. Toen spoelden namelijk grote delen van het wegdek tijdens een wolkbreuk weg. Sindsdien worden er op deze weg, die gebruikt wordt door toeristen, pelgrims en buitenlandse staatshoofden, regelmatig verkeersopstoppingen en ongevallen gemeld. Richard Gere behoort overigens zelf tot de buitenlandse gasten die met regelmaat Dharamsala bezoeken. En tot zover onze rubriek Boeddhisme in het Wereldnieuws. Vandaag beginnen we met een nieuwe serie met vegetarische recepten onder de titel De Keuken van Nibbana. De Vipassana-cursussen in de traditie van de Burmeese leraar Sayaji Ubakin zijn beroemd vanwege de heerlijke maaltijden die er worden geserveerd. In de komende maanden zullen de Nederlandse koks van Sayaji Ubakin, Monique Noren en José Visser, hun favoriete recepten prijsgeven. In aflevering 1 volgt Marloes Lazal de voorbereidingen van een Vipassana-cursus, praat ze met meditatieleraar Matthijs Schouten over de rol van eten in de geschriften van de Boeddha en volgt ze José Visser bij het bereiden van een rijst-kokossoep. Luistert u naar Sujata's geschenk.
Welkom in de keuken van Nibbana. Eén keer per jaar organiseert de Sayaji Ubakin Stichting een 10-daagse Vipassana-cursus ver van de bewoonde wereld, bij het Drentse dorpje Eenwest. Hier zullen de komende 10 dagen in stilte worden doorgebracht, met als hoogtepunt van de dag een uitgebreide vegetarische maaltijd. Prachtige omgeving. Alles is wit op dit moment. Het is begin maart. Om 6:00 komen alle gasten aan. En nu wordt druk voorbereid, zowel in de keuken als in de andere ruimtes hier van het natuurvriendenhuis waar de retraite plaatsvindt.
Nou, ik ben Alex Grootherre. Ik ben ongeveer 15 jaar geleden begonnen met Vipassana meditatie. En vrij snel ben ik vrijwilliger geworden. Want ik zag dat er zo ontzettend veel nodig was om zo'n cursus van de grond te krijgen. Dat ik me er ook graag bij aansloot.
Moet je nou nog voorbereiden als je voor het eerst Vipassana cursus gaat doen?
Nou, het beste is om heel blanco er naartoe te gaan. En het is wel goed soms wel om bepaalde dingen te weten. Dat je stil zit op een kussen. Het schijnt wel eens voorgekomen te zijn dat iemand dat niet wist. En die was heel verbaasd. Oh, moet ik stilzitten? Dat is handig om te weten. Maar verder, ja, het is gewoon goed om geen verwachtingen te hebben. Dus om niet, ook, je kan beter ook niet te veel weten.
Kan je een voorbeeld geven van een willekeurige gewone dag? Dus morgen bijvoorbeeld?
Morgenochtend. Dan gaat het om 4:00 de gong. En die gaat om 4:50 weer. Want vanaf 4:30 ongeveer kun je weer gaan zitten. En dan kun je zitten tot 6:30, maar ongeveer 6:50 komt de leraar en die geeft een Dhamma-lezing. Daarna, na de lezing, is er een ontbijt en daarna kun je gaan rusten. En na het rusten dan is er een checking. Dat betekent dat de leraar vraagt hoe het met je gaat. Dan kun je gewoon aangeven of er problemen zijn en dan wordt daar gewoon wat over gezegd. En dan na die checking kun je nog even blijven doorzitten tot 11:00. Dan is er een lunch. Dat is gelijk een hele grote, rijke maaltijd. En voor de oud-studenten is dat ook meteen de laatste maaltijd van de dag.
Dus mensen die al 1 keer een Vipassana cursus hebben gedaan, die eten na 12:00 helemaal niks meer de rest van de dag.
In principe niet. Nee, het is geen verstervingsbeleid. Maar het is zo dat je doet de precepts. En in het begin van de cursus, waardoor je ook min of meer belooft aan jezelf dat je je aan bepaalde min of meer regels houdt.
En dit moet de meditatieruimte zijn. Prachtig uitzicht over de weilanden. Er wordt druk gestofzuigd. Alex, wat kunnen mensen die een Vipassana-cursus gaan doen verwachten als ze hier binnenkomen?
Kalmte. En een fantastische leraar die inwijdt in de techniek.
Thijs Schouten, je bent een meditatieleraar tijdens deze Vipassana-cursus. Welke vorm van meditatie wordt er eigenlijk beoefend tijdens een Vipassana-cursus?
De eerste 5 dagen zijn gewoon gewijd aan Anapana. Dat is dus een concentratietechniek door het waarnemen van ademhaling. En dan de Vipassana-techniek die hier beoefend wordt, begint met het waarnemen van de gewaarwording in het lichaam. Dat wil zeggen dat in feite met een geconcentreerde geest, die ontwikkeld is na 5 dagen Anapana, het lichaam gescand wordt, dus door het lichaam bewogen wordt, en voortdurend waargenomen wordt wat voelbaar is. En dan is het object, het wezenlijke object, is de veranderlijkheid, de onbestendigheid van alles wat zich voordoet.
En doet de student dat zelf, die tocht door het lichaam, zeg maar?
Die wordt bij de er zijn 3 keer per dag groepzittingen waarbij de leraar dus voorzit. Dan wordt er geleide meditatie gegeven en dan leidt de leraar de reis door het lichaam. En tussendoor oefent de student het zelf. Ja.
En is er nu een groot verschil te merken aan het eind van zo'n 10-daagse cursus bij de studenten?
Ja, dat verschil vind ik iedere keer weer ongelooflijk. Ik zit er dan voor, dus ik kan die mensen ook steeds zien. En je ziet ze dan in de eerste dagen veranderen. Vaak na een paar dagen overigens worden mensen, ze gaan er vaak een beetje moe en grauwig uitzien. Blijkbaar komt er dan toch van alles boven. En aan het einde van de cursus worden ze steeds lichter, steeds helderder, steeds glanzender. En ik vind eigenlijk altijd dat mensen aan het eind van de cursus tenminste 10, 15 jaar jonger uitzien. Met een ontzettend heldere en lichte opslag, oogopslag en een heldere blik.
Hoe belangrijk is eten eigenlijk tijdens een Vipassana-cursus?
Ja, ik kan niet over algemene vipassana cursussen spreken, maar in deze traditie is eten erg belangrijk. En ik denk dat dat komt omdat degene die nu aan het hoofd van deze traditie is een vrouw. De traditie is gesticht door Syajoo Bakin in Burma en een van zijn hoofdleerlingen. Syamaji is degene die de traditie voortgezet heeft en ook hier in het Westen gebracht heeft. En zij heeft een lange tijd, toen ze nog leerling van Syamaji was, in de keuken gestaan. Zij kookte dus in Burma. En ze legde wel eens uit onder wat voor primitieve omstandigheden moesten daar voor 100 studenten er eentje koken in een nogal primitieve keuken ergens in Rangoon. Dus voor haar is de associatie met eten en goed eten heel, heel wezenlijk. Maar ook speelde een rol dat haar uitgangspunt is dat je, wanneer je een cursus geeft als leraar, maar ook als iedereen die dus, allegenen die meewerken die cursus mogelijk te maken, de managers, de koks, in feite de studenten dienen. Een van de motto's in deze traditie is altijd geweest: may I serve to be perfect, may I be perfect to serve. En we spannen ons dus heel erg in om, wanneer de studenten er zijn, te zorgen voor hun geestelijk en lichamelijk welzijn. En voor haar is dat heel wezenlijk. Het is niet voor niets dat ze in de traditie ook moeder genoemd wordt. Mother, Syamaji. Want ze zegt heel vaak, you have to be like a mother. Je moet je hele leven in dienst stellen in het welzijn van de studenten. En dat betekent dus ook goed voor hun zorgen. Zoals een moeder voor haar kinderen zorgt. En daar hoort goed eten bij. En ze vinden het dus heel belangrijk dat er goed gekookt wordt. En in het centrum in Engeland komt ze dus ook regelmatig in de keuken kijken of het wel allemaal in orde is. En traditioneel op de laatste dag van de cursus, vroeger kookte ze dan zelf. Tegenwoordig is ze in de 80, dus gaat het niet zo heel goed meer. Maar komt ze wel nog altijd het eten opscheppen. En daar zit ook het Burmeese beeld bij van dienend zijn, zorgzaam zijn. En heel erg goed zorg dragen voor je gasten. Want studenten zijn uiteindelijk ook gasten op een cursus. Dat doe ik erg grappig vinden als zij cursussen geeft. Dan zijn er nieuwe studenten. Dan zo op de tweede dag dan komt ze iedereen checken. En dan verwachten mensen dat er allerlei grote vragen gaan komen over de meditatieve vooruitgang. Het eerste wat ze vraagt is dan altijd: eating good? Eating enough? Sleeping well? En als studenten dan ja zeggen, zegt ze good, good, good. En loopt dan weer door.
Mag ik vragen wat je aan het doen bent?
Ik ben de seating aan het doen. Dus precies de mannen en vrouwen in één lijn een plaats te geven.
Aan de rechterkant zijn twee rijen lichtblauwe kussens. En aan de linkerkant twee rijen donkerblauwe. Heeft dat nog een reden?
Ja, de mannen zitten aan de linkerkant en de dames zitten aan de rechterkant. En ja, dan weten we welke kussens we moeten gebruiken. Niet specifiek een reden, maar gewoon eventjes een scheiding van kussens.
En is dat gescheiden mannen en vrouwen zitten altijd zo geweest?
Ja, naar mijn ervaring wel, ja. Ja. Dat is gewoon om minder afleiding te creëren natuurlijk. Je komt hier om de techniek te leren. En daarom is ook Noble Silence, dus stilte. Zodat je meer in jezelf kunt komen. En de concentratie en de verschoningstechniek goed kunt leren. En elke afleiding willen we een beetje zoveel mogelijk voorkomen.
Nu begrijp ik dat je een ervaren Vipassana cursist bent. Mm-hmm. Wat kun je zeggen over het eten tijdens de cursussen?
Dat is ontzettend belangrijk. Als het eten niet goed is, dan zijn mensen ook afgeleid, ontevreden. En dat is niet bevorderlijk voor het mediteren.
Kan je je nog aan een heel lekker gerecht herinneren?
Wat ik altijd heerlijk vind, is de Indische gerechten. Dat is als je dat thuis doet, dan is dat heel uitgebreid en het kost heel veel tijd. En hier staat het gewoon voor je klaar. Dus het probleem is wel eens dat je wat te veel neemt van het goede. En daar leer je dan ook weer van natuurlijk. Hè?
Dit is de Syajoo Bakin. En dat is de naamgever van onze traditie. Overleden in 1971. Een hele vooraanstaande man. Zowel in de wereld in Burma als wel als spiritueel onderwijzer. Als meditatieleraar.
En wat we nu horen daar uit de speakers komen, wat is dat?
Dat is de patana. En dat is een chanting, dat is een soort lied van het, de afhankelijkheid van alles, van alle dingen. Het oorzaak en het gevolg. Dat elke oorzaak een gevolg heeft. En dus dat is eigenlijk ook een beetje de wet van karma. Dat niks vanzelf ontstaat, dat er altijd een reden voor is. Elke oorzaak heeft een gevolg. En dat is eigenlijk een heel uitgebreide chanting.
En nu hebben jullie dat een beetje opstaan als arbeidsvitamine?
We hebben het nu opstaan omdat het zeer geconcentreerde chanting is. En wat we gaan doen in deze 10 dagen, met alle respect en in ons ideeën, een focusing. Zodat straks iedereen blij kan zitten, hier een goede 10 dagen kan hebben.
Wat heeft de Boeddha eigenlijk gezegd over eten of niet eten?
De Boeddha heeft natuurlijk in vele van zijn leerredes erop gewezen dat we dat we met onze zintuigen en onze zintuigelijke verlangens een beetje verstandig moeten omgaan. Toen de Boeddha dus als prins naar die fameuze rijtochten waarin hij achterin volgens een zieke en een dode en een lijk zachter naar de crematieplaats gebracht werd, geconfronteerd werd met de verhankelijkheid van het bestaan en besloot een weg te zoeken uit het lijden, heeft hij zich eerst, zoals dat toen dat tijd in India gebruikelijk was, 6 jaar als asceet teruggetrokken. En dus een enorme versterving geleefd. Want het idee was toen, als je je lichaam maar genoeg, ik zou willen zeggen, kastijden, dan werd de geest wel vrij. Nou, aan het einde van die 6 jaar, zeggen de teksten, was hij wel overbeen en raakte hij wel haast in een coma. En toen besloot hij dat dat niet de weg was. En toen verliet hij de 5 gezellen waarmee hij gemediteerd had, die overigens erg teleurgesteld waren in hem. En toen kwam hij, toen hij de god verliet waar ze zaten, een herderinnetje tegen, Sujata. En die gaf hem wat te eten. Die zag daar zo'n uitgemergelde asceet. En toen hij wat gegeten had, toen onmiddellijk zag hij dat er een middenweg moest zijn. Dat het de middenweg tussen overgave aan zinnelijke genoegens en ascese. En toen is hij onder een boom gaan zitten en is hij vanuit het midden begonnen met zijn meditatieve beschouwingen. En zo vond hij uiteindelijk het verlichtend inzicht. Maar in het verhaal is dus cruciaal een herdersmeisje dat daar buiten was en hem wat te eten gaf. Ja.
En wat was het wat ze hem gaf?
Als ik me goed herinner was het een soort rijstepap met ghee, met boter en wellicht ook wat suiker. Ja. Hij heeft altijd aanbevolen met mate te eten. Dat komt ook regelmatig in de leerredes voor. En hij beveelt ook aan, voordat je begint te eten, te bedenken dat je eet om het lichaam gezond te houden, zodat je de weg naar het inzicht en de verlichting kunt bewandelen. En dat je niet eet omdat het nou zo verschrikkelijk lekker is, of omdat je er zo mooi van wordt en om allerlei andere redenen, dat het is om het lichaam gezond te houden en niet meer dan dat. Dus een soort ik zou willen zeggen, gelijkmoedige matigheid in betrachten in het omgaan met eten. Maar zeker niet ascese en versterving. Nee.
Maar, als ik dat zo hoor, ook niet echt genieten van eten.
Ja, zeker genieten. Alleen niet hangen aan het genieten. De Boeddha heeft steeds aangegeven dat we natuurlijk al onze zintuigelijke ervaringen hebben. En sommige daarvan zijn prettig en sommige zijn onprettig. En zo kunnen smaken lekker zijn en soms zelfs zeer lekker zijn. Dat is zoals het is, daar is niks op tegen. Daar mag je ook zeker van genieten. Als je dat maar niet wilt vasthouden. Want dan moet er nog een lepel achteraan en nog een lepel achteraan en nog een lepel achteraan. En dan wordt het een beetje onmatig. Dus geniet, als het er is. Maar hang dan niet aan.
Dat is nog niet zo simpel. Ik stel me voor dat ik iets heel lekkers aan het eten ben. Waar is dan het punt dat ik eraan hang?
Ja. Nee, dat is precies de kunst van het werk, ook in Vipassana. Te zien hoe onze zintuigen voortdurend in contact met objecten ervaring hebben van aangenaam, dat we ervaringen hebben van aangenaam en onaangenaam, dat we het aangename steeds maar willen continueren. De hele Vipassana-weg is te zien dat al deze dingen komen en gaan. En hoe meer we dus ook ons bewust kunnen worden van dat alles veranderlijk is, onbestendig is en niet vasthoudbaar, hoe makkelijker het ook wordt om wanneer iets aangenaam is, het ook gewoon te ervaren, maar dan ook weer te laten gaan, zonder onmiddellijk weer een volgende hap te willen nemen. Het is een deel van de oefening. Maar dat wil dus niet zeggen, niet van het eten mogen genieten. Anders zouden we hier niet zo hard proberen in de keuken het smaakvol te maken. Dan kunnen we net zo goed ongezouten rijst serveren.
Nou, hier rechts van mij is de keuken. Het is een immense, echt zo'n professionele keuken. En ik zie hier wel 1, 2, 3, 4, 6 gasfornuizen. En hier nog een heel groot fornuis, een stoof zouden ze denk ik zeggen, met 6 hele grote branders. Verschillende ovens. En langs de muren een heel uitgebreid arsenaal aan pannen.
Ik heet Monique Noren en ik ben nu hier de kok voor 10 dagen. Dit huis is vroeger een huishoudschool geweest. Vandaar dat hier ook 6 gastoestellen staan.
Hoe lang doe je dat al, koken tijdens deze Vipassana-cursussen?
Ik zou het niet precies weten, zou ik op moeten zoeken. Meer dan 10 jaar in ieder geval, ja.
Oh, en je hele eigen kruidenrek? Ik zie koenjit, kardamompeulen, sereepoeder, Laos, ketumbar, jintan. Die komen ons bekend voor uit de Indonesische keuken eigenlijk, hè?
Ja, ik kook gewoon van alles. Dus veel variatie en een beetje fusiekoken zou je het misschien kunnen noemen.
Want bestaat er eigenlijk zoiets als een Theravada keuken of een Vipassana keuken?
Ja, we kijken eigenlijk voor een norm dus naar het huis in Engeland. En de oude senior leraar daar, die komen uit Burma. In het centrum in Engeland, daar wordt op sommige dagen wel speciaal Burmees eten gegeven. En dat wordt dan door Madal Siamanji, de leidster die aan het hoofd staat van onze traditie, wordt dat gegeven aan de studenten echt.
En nu heb ik wel begrepen dat het koken voor deze cursussen ook behoorlijk veel organisatie vergt. Hè? Want hoe gaat dat in de keuken? Jij bent de hoofdkok, begrijp ik. En wie helpen jou?
Een assistentkok. En daarnaast hebben we dan iemand, dat noemen we de shopper, die doet de boodschappen. Dat is vaak ook degene die dus heel veel afvast. En dan hebben we nog een manager, die doet de gong en nou ja, piepende deuren smeren en al dat soort dingen.
Vipassana-cursussen staan een beetje bekend om hun lekkere eten, hè? Hoe komt dat?
Dat weet ik niet, maar de onze wel, ja. Dat komt een beetje omdat Madal Siamanji, die is aan het hoofd is van deze hele westerse tak van deze traditie. Omdat hij vroeger zelf in Burma in de keuken stond. Ze heeft al een keer gezegd tegen een student van, je moet gewoon zo gaan zitten zoals je eet. Zoals je voor een maaltijd gaat zitten, zo moet je gaan zitten mediteren. En ik snap wel een beetje wat ze bedoelt. Gewoon heel relaxed en gewoon zo van, nou, dan ga ik dat doen. En je daar een beetje op verheugen en that's it.
Wat gaan jullie eten vanavond?
Rijstkokossoep. Een hele lekkere, maar ook een hele eenvoudig te maken soep. Omdat we daar vandaag niet zo heel veel tijd voor hebben.
De soep zal vandaag gekookt worden door een ander lid van het keukenteam. José Visser, die ook de boodschappen heeft gedaan. Wat heb je allemaal bij, José?
We hebben paksoi, pruimen voor de hele cursus. Gemberwortel, dat is in ieder geval voor de soep van vanavond. En kokosmelk. Wat hebben we nog meer, Monique? Laos.
Ja, ik heb hem nooit vers gehad. Pas op hoor, het smaakt anders als gember, maar het is zeker net zo sterk, ja.
Jeetje, dat is heel geparfumeerd, is dat? Oh, scherp ook.
Proef je het nou?
Ja.
Ja, dus ik zou niet zo heel veel nemen.
Nee, maar wel lekker een stukje meetrekken. Dat is wel lekker voor die bouillon.
Ja.
Sportje voor.
Wil je dat ik je helft weer snijden?
Ja, nou, uitstekend. Ja. Ik ben José Visser. Ik kom uit Haarlem. Ik kom naar meditatiecursussen sinds mijn huwelijksdag. Dat is ongeveer 18 jaar geleden. En ik probeer ongeveer 1 meditatiecursus per jaar te doen. En of ik hem nou zit of kook. Koken bevalt me de laatste tijd beter in verband met het lichamelijke activiteit. Wat ik toch lastig vind op het matje. Dus zo ben ik door Monique in de keuken geïntroduceerd. En samen met Judith, die de Belgische cursus vaak kookt, hebben wij een soort wisselend keukenteam voor de meditatiecursussen. Dit is een recept van Monique. Dat is de rijst, een Oosterse rijstkokossoep gaat dat worden. Dan heb je nodig voor 4 personen. Verse gemberwortel of laos, 5 centimeter. 1 stengel serré, oftewel lemongrass. Dan hebben we 4 blaadjes citroenlaurier, oftewel djeroek. En als je dat niet kan vinden, dan is een eetlepel citroensap ook prima. Een mespuntje sambal of een stukje rode peper. Groene koriander, 1 eetlepel gehakt ongeveer. 2 blikken kokosmelk van 400 milliliter. Tofu, 300 gram tofu, naturel. Pandanrijst, 250 gram. En dan 200 tot 400 gram Chinese kool of paksoi. Eventueel daarbij wat sweet chili sauce of grofgemalen rode peper. Een beetje zout of een beetje ketchup azin. Maar dat is om de soep dus naderhand op smaak te brengen. Maar we gaan hem eerst de basis maken.
Judith, wat doe je nu?
Ik haal de tofu uit de pakken en die laat ik even flink uitlekken, dat ze goed droog wordt. Dan dep ik ze daarna nog een beetje na en dan kan ze gebakken worden voor in de soep.
En hoe groot moet je ze snijden?
Afklare stukjes. Denk zo 2 bij 2 centimeter, zoiets.
Ik sta de worteltjes te schillen. Ik ben nu met de gemberwortel bezig. Ruik je net wat heerlijk. En dat doe ik straks ook met een stukje laos. Ben ik iets voorzichtiger mee, dat dat ontzettend scherp is. En dan maak ik de stengels even schoon. Even alles, alle ingrediënten die zo gaan trekken in de kokosmelk.
Ik doe de blokjes tofu in de wok. Om ze even bruin te bakken. Zodat ze later los in de soep gedaan kunnen worden. Maar ik doe niet te veel tegelijk, zodat ik ze nog wel kan draaien. Anders dan wordt het verliezen ze een beetje hun vorm en dan worden ze niet mooi gelijkmatig bruin.
Bestaat dat eigenlijk, José, boeddhistisch koken?
Koken, daar hadden we nou net over. Dat is ontzettend moeilijk is samen te vatten. Je kan het niet over ingrediënten gaan hebben of over bepaalde recepten. Het is meer het koken op een boeddhistische meditatiecursus. Dat zit er meer in je concentratie en je houding naar de mensen met wie je samenwerkt toe. En de intentie die je in je zorg voor de studenten legt. En dat gaat allemaal meer over de liefdevolle welwillendheid naar andere mensen toe, dan dat het nou werkelijk over het ene worteltje of het andere worteltje gaat. Dus voor 4 personen heb je 2 blikken kokosmelk nodig. Dus je verwarmt er, je doet 1 in de pan plus een kopje water. Daar voeg je dan je kruiden allemaal toe. De laos, de gemberwortel, de citroenlaurier en de cirée-stengels. En het Spaanse pepertje. En dat gaan we aan het koken brengen nu. Ik doe er een beetje tuinkruidenbouillon bij. En een snufje zout. Ik kan het alvast een beetje intrekken. De soep kookt. Nou, laten we even 15 minuten zachtjes pruttelen. En tegelijkertijd zet het water op waar de rijst in gekookt wordt. De paksoi moet nog even schoongemaakt worden. De tofu ligt gebakken klaar. In hapklare brokjes. En vervolgens gaan we alles samen voegen. Met het overige blikje kokosmelk.
Paksoi heb ik in kleine stukjes gesneden en dat gaat nu door de gezeefde kokosbouillon. Dus die wordt gezeefd en dan wordt die opnieuw opgewarmd, aan de kook gebracht en gaat de paksoi erbij. De tofu gaat erbij en dan mag het nog 10 minuten pruttelen. En als het te dik is, mag er nog weer wat water bij als het wat te vet is.
Ondertussen arriveren de studenten. De meesten hebben een lange rit door de sneeuw achter de rug. Hoe belangrijk is eten eigenlijk tijdens een Vipassana-cursus?
Nou, is best wel belangrijk, omdat je... Dus het is eigenlijk het enige wat je hebt aan een beetje afleiding en een beetje troost misschien soms. Dus het is het enige wat meer naar buiten gericht is. Dus als je lang hebt gezwoegd, zou ik maar zeggen, dan is het heel fijn als er voor je gezorgd wordt. En dat je dan... Dat je iets mag ontvangen, zo, laat ik het zo zeggen. Ja.
Nou, het is heel erg lekker eten. Ja, ik bedoel, ik eet thuis niet zo goed, hoor.
Ik heb nog een beetje citroensap ingedaan. Nog een vleugje zout. En we vonden ook dat hij iets pittiger mocht. Juf, vind jij dat nog steeds? Ik kan je wel vertellen dat hij heel goed gelukt is en heerlijk gaat smaken. Even nog de koriander erbij.
Ja?
De rijst. We gaan kijk, daar komt de kar. Zetten we de soep op? Ja.
Oké. Okay. José, de rijst is nu apart van de soep.
Ja. Zo wordt de soep geserveerd. Dus eerst een lepel, een schep rijst in de kom. En dan gaat de soep eroverheen. En dan naar keuze nog wat koriander eroverheen.
Hoe ruikt die?
Hij ruikt heerlijk.
Ziet er mooi uit.
Kokos. Ziet er geweldig mooi uit. Ja, dat is altijd hier, hè? Heel bijzonder eten.
Eerste reactie?
Lekker pittig. Ja, helemaal goed.
De bijdrage was van Marloes Lazal. Alle recepten uit de keuken van Nibbana kunt u terugvinden op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Ieder wezen kan je moeder zijn, zo luidt een boeddhistisch gezegde. En daarom moeten we mededogen hebben met zowel mens als dier. Bij het Maitreya-instituut in Emst wordt daar werk van gemaakt. Een paar keer per jaar worden dieren gered die eigenlijk bestemd waren voor de slacht of de hengel. Met ritueel en recitatie worden ze voorzien van een nieuw onderkomen en een langer leven. Op 14 maart vond zo'n ritueel plaats. In de Gompa, de meditatieruimte van het Maitreya Instituut, kwamen 5 mensen bijeen om een kip en een konijn te redden. Agnes Sommer sprak met initiatiefnemers Margot Kool en Koosje van der Kolk en maakte de nu volgende reportage.
Nou, het is nu 14 maart en dat schijnt een goede dag te zijn om dieren te bevrijden.
Nou, niet speciaal voor dieren, maar het is voor alle goede activiteiten goed. Omdat op deze dag de dag van de wonderen is, met de maan in eclips. Het is daardoor een zeer voorspoedige dag, omdat alle positieve energie zich 100.000 maal vermeerdert.
En wij doen al, Margot is de grote inspirator, geregeld het redden van levens. Nou, dieren is het makkelijkste in die zin. Dat we dieren kopen die anders voor de slacht zouden zijn. En voor de hengel. Dat ligt er maar aan wat voor dieren het is. En Gesla, onze Gessie, heeft gevraagd, doe het op bijzondere dagen. Dus vandaar dat we hebben besloten om het vandaag te doen, op de Dag van de Wonderen. De Dag van de Wonderen die valt ook nog eens een keertje in Lozar. De Lozar-periode, het is dus Tibetaans nieuwjaar. En dat is een periode van 14 dagen. En de Dag van de Wonderen is dus het verhaal dat de Boeddha allerlei wonderen heeft gedaan. Het is ook de dag dat de Dalai Lama in Dharamsala begint met het geven van de Lamrim-lessen voor de leken.
Wat zijn de Lamrim-lessen?
De Dalai Lama wil graag dat niet alleen de Tibetaanse monniken en nonnen de Dharma bestuderen, maar dat ook de leken de Dharma bestuderen. Dat is een beetje bijzonder, want in Tibet waren het toch meer de leken en de
monniken.
De monniken nemen die kwalijk en de nonnen. En het bijzondere van de Lamrim is dat daar alle lessen van de Boeddha, dat die allemaal heel compact zijn weergegeven en precies op de goede volgorde om te beoefenen. Dus dat is voor ons westelingen en ook voor de Tibetanen heel makkelijk te bevatten.
Darmen voor beginners.
Darmen voor beginners.
U staat hier met een pot in uw hand. Zit daar een dier in?
Nee, er zit geen dier in.
Oh, staat een...
Het is gezegend water.
Hier zit wel een dier in. Hier voor me staat een krat met een kip erin.
Ja, klopt.
Waarom moet die kip gered worden? Of waarvan eigenlijk?
Nou, als je dus eventjes binnen het kader van de lamrim kijkt. In het eerste stap van de lamrim is dat we geleerd worden om niet te schaden. Dat is de basis van het boeddhisme, niet te schaden. Dus niet doden, niet stelen, niet liegen enzovoort. Dat zijn 10 dingen die we niet doen. En de belofte om niet te doden, dat is 1 stap. Maar wij gaan dus nog een stapje verder. Niet alleen dat we zeggen van ik beloof om niet te doden. Maar vandaag gaan we dus zelfs levens redden. En het redden van levens, dat heeft te maken met dus levenskracht. Die kip en dat konijn, die mogen dus langer leven. En als het niet zo koud was geweest, hadden we ook nog 1000 wormen gehad. Maar het is te koud voor wormen buiten, dus dat doen we de volgende keer. Maar in ieder geval, we gaan dus die levenskracht, die mag dus langer in die dieren blijven. En die positieve energie die we daarmee verzamelen, die wijden we weer toe. En in eerste instantie, is dus dat wordt ook in de eerste stap van de lamrim uitgelegd, is een kwestie van oorzaak en gevolg. De oorzaak is dus nu het redden van levens. En het gevolg is langer leven, gezondheid. Nou, die positieve
voor
energie,
onszelf?
Ook voor onszelf. Want dat is natuurlijk de eerste stap. Als je wilt ontwikkelen, dan heb je een lang leven nodig. Je hebt gezondheid nodig. Niet alleen in dit leven, maar ook in je volgende leven. Dus je creëert oorzaken door morele zelfdiscipline. Hè? Niet schaden van anderen is een manier van morele zelfdiscipline. Daarmee creëer je oorzaken om weer als mens geboren te worden. Zodat je je spirituele ontwikkeling door mag maken. Dus dat is 1 toewijding. Ook een hele belangrijke toewijding is dat onze kostbare spirituele leraren, dat die bij ons blijven, dat ze lang zullen leven. He, dat Dalai Lama lang zal leven, dat Lama Zopa Rinpoche lang zal leven, dat Lama Eusel lang zal leven. En bij ons kan blijven, want zij kunnen ons dat onderricht geven, zodat wij weten hoe we positieve energie mogen creëren. He. En een 3e toewijding is dat we ook onze dharma-vrienden, die we kennen, maar ook degene die we niet kennen, en iedereen, alle levende wezens, een lang leven toewensen.
Er komt nog snel iemand binnen. Er komt ook dieren bevrijden.
Ja, dat klopt. Ik kom meedoen aan het ritueel.
Ja, dat is de enige manier. En dan zijn hier nog 4 dames aanwezig. En een hond natuurlijk. Het schijnt ook goed te zijn voor het karma van de hond. Nou, daar zitten we dus in de kompa. En we gaan beginnen.
Nou, we hebben de voorbereidingen voor de dieren gedaan. En we gaan nu met de eigenlijke beoefening beginnen. Het ritueel voor de bevrijding van dieren. En we beginnen de motivatie. Dat is een motivatie die neergeschreven is door onze leraar Lama Zopa Rinpoche. Die lees ik op en jullie kunnen het meelezen. Of je kunt gewoon in stilte op mediteren, net waar je zelf, wat je zelf het prettigste vindt. Overdenk allereerst dat al deze voelende wezens, net als wij zelf, eens mensen waren. Maar omdat zij de dharma niet beoefenden en geen beheersing over hun geest hadden, werden ze herboren als dieren. Hun huidige, aan veel lijden onderhevige lichamen zijn het gevolg van hun onbeteugelde geest. Wij zouden hun lichaam nog geen seconde willen hebben. We raken al overstuur als we maar het geringste teken van lichamelijke veroudering bij onszelf zien, zoals een rimpeltje meer in ons gezicht. Hoe kunnen we dan het lichaam van een dier verdragen? Dat kunnen we helemaal niet. Het is van essentieel belang dat we een bepaalde verbondenheid met de dieren voelen.
We stellen ons voor dat de Boeddha in de ruimte voor ons aanwezig is, of Boeddha's. En dan bieden we het 7-delige gebed aan.
Dat heet de bekentenis van overtredingen aan de 35 Boeddha's. En dat bestaat eruit door de namen van 35 Boeddha's te reciteren. Die hebben beloofd om in deze tijd van degeneratie juist speciaal actief te zijn in deze wereld. En ons te helpen met name al onze verstorende emoties en de oorzaken, de indrukken daarvan, te zuiveren. En daarna is dan een gebed van bekentenis, een soort biecht van alle negativiteiten die we ooit gedaan hebben. En dat doen we natuurlijk ook voor de dieren, dat de negativiteiten die ze hebben gecreëerd, waardoor ze nu als dier zijn geboren, snel gezuiverd mogen worden. Zodat ze in een volgend leven als mens geboren mogen worden. En de mantra's. Chom den de dejin chekpa dra chom pa yang dak pa zope sangye rinchen geltsen la chok tselo. Ik heb het karmische pad van de 10 negatieve activiteiten volkomen ondernomen, heb anderen daartoe aangezet en heb me erover verheugd. Door de verduisteringen van deze activiteiten zal ik een helle wezen worden, of voortgaan naar een geboorte als dier, of zal ik voortgaan als dolende geest, zal ik geboren worden in een land zonder dharma, zal ik geboren worden onder barbaren? Zal ik geboren worden als langlevende wereldse god? Zal ik grote zintuigelijke gebreken krijgen? Of zal ik vasthouden aan verkeerde zienswijzen en niet blij zijn met de komst van een Boeddha? Maar nu voor u, o Bhagavan Boeddha's, die diepzinnige wijsheid hebben, ziener zijn, getuigen zijn, betrouwbaar zijn en door uw alwetendheid alles zien. Voor uw ogen leg ik deze verduisterende activiteiten die ik heb gedaan bloot en beken ze zonder iets geheim te houden of te verbergen. Van nu af aan zal ik ze nooit meer doen en me goed beheersen. Iemand wil het deksel even open doen van het potje met water. Dan, er zitten al manipillen in, dus gezegende pillen van de Dalai Lama. En het is safraanwater. En nu gaan we mantra's reciteren in de hoop dat de dieren dat horen en dat imprint in hun bewustzijn hebben, zodat ze een heilzame indruk in hun geest krijgen. En we gaan ook blazen, na iedere mantra-recitatie gaan we dus blazen in het water. Dan is ook het water gezegend met de kracht van de mantra's. En nu kunnen we die over de dieren uitstrooien. En bijvoorbeeld, jij kan het meenemen voor de kippen thuis en de konijnen thuis, als we nog over hebben. 21 keer, Margot, iedere mantra. De korte mantra's. Ja. En andere... Som. Oké. Om mani pe me ho, om mani pe me ho, om.
Er wordt nu in het potje geblazen. Allemaal een keer.
De mantra van Milarepa.
Het potje gaat weer terug op het konijn dat in een hok zit in het midden van de kring.
Mantra van Milarepa 21 keer. Om Guru Hasavasgasava Sidhepalahum. Nu zit dus het eerste gedeelte van het ritueel erop. Waar we even met name met de spraak positieve energie hebben verzameld. Door al het reciteren van al die mantra's. En nu gaan we nogmaals positieve energie verzamelen. Ook voor de dieren. Door omgangen te doen. Voor de dieren. Dus nu gaan we om heilige objecten heen lopen. Eerst om de heilige objecten in deze meditatieruimte. En dan ook om de heilige objecten buiten het maniwiel en het Tara-beeld. En daarmee dus positieve energie te creëren. Nu gaan we allemaal zo'n box dragen. En ik wil jou uitnodigen om jouw kip te dragen. Gaat het lukken? En de konijn mag iemand anders dragen. Misschien Rob.
Even de bakjes met water eruit, want alles wordt een beetje nat daardoor. Het klotst een beetje.
Ja, meer dieren zijn er niet, een kip en een konijn.
En de hond, die krijgt natuurlijk ook zijn zegeningen.
Wat we in de toekomst ook veel mee willen gaan doen, is gewoon huisdieren ook uitnodigen en andere dieren. Ook al worden ze dan niet gered, ze worden wel van een lagere wederboord gered, als ze hier ook positieve indruk opdoen.
Het is goed voor hun karma.
Ja, een betere wedergeboorte. Want ik zeg nou zelf, je loopt toch liever in dit lichaam rond dan in een dierenlichaam. We hebben veel meer mogelijkheden.
Want is iemand die heeft gevraagd om te bidden voor zijn hond, die heeft een oogziekte. Dus dan neem ik onder de rondgangende hond mee.
Dat is een foto van de hond.
Ik heb een foto van de hond. Hij heeft een offergave aangeboden om een connectie te maken met... De puja, dus we hebben al lichtofferhanden aangeboden. En we gaan nog de gesje verzoeken om gebeden te doen. En we kunnen ook even meenemen op de rondgangen.
We gaan zo lopen, omdat je ziet op het altaar zijn ontzettend veel Boeddha-vormen. Heel veel teksten waar omheen gaat. We hebben ook een kleine stoeper. Daar zitten ook heel veel reliquieën in. En ik heb nog hele specifieke Boeddha's ook neergezet die heel erg goed zijn voor zuivering voor dieren. Dus daar gaan we zo eromheen lopen. En al onze leraren die hangen er ook. En we hebben ook allerhande offergaven neergezet aan de Boeddha's.
Ja, er staan schalen koekjes en bananen en zo.
Om zoveel mogelijk...
Blikjes met fruit.
Ja.
Oké, gaan we. Kijk, we gaan nu gewoon het gebouw door. Achter het altaar om en door de slaapzaal heen.
We hebben ook zeedieren gered. We gaan ook één keer per jaar naar Zeeland. En daar redden we kreeften, oesters, mosselen, zeepieren.
En hier komen we weer achter het altaar binnen en lopen rustig door. Hoeveel keer gaan we rond?
Ja, dat weet ik niet. 3 keer? Oh, Koosje zegt 3 keer. Wij zetten ons in voor alle levende wezens, daar vallen dieren ook onder. En het ontroert me altijd hoeveel mijn leraar doet voor dieren, ook waar die ook is. En ik kan 1000 voorbeelden noemen, maar een van de dingen die hij gedaan heeft, hij heeft cd'tjes gemaakt. Met specifiek ook allemaal mantra's voor dieren, dus dat kun je thuis opzetten. En je hond en je kat, of buiten, als je buiten zit, die beesten kunnen het allemaal horen. En op die manier, net zoals dat wij hier binnen gedaan hebben, krijgen ze zegeningen op hun bewustzijn. De leraar heeft bijvoorbeeld voor op zijn ruit van zijn auto een mantra gedaan en nog iets, zodat alle vliegjes die daar tegenaan vliegen daar ook de zegening van hebben.
Ja, een laatste zegening voor de doodklap.
Ja, het is niet anders, ik bedoel... Dat is onze realiteit, maar je doet wat je eraan kan doen. En wat Koosje en ik zelf samen gedaan, op dat idee kregen we. Zij maakt al heel lang stoepatjes. En die hebben we zelf gevuld. En dan heb ik er zelf eentje op mijn tafel gezet thuis. Zodat mijn dieren er ook omheen kunnen lopen. Niet alleen de dieren, maar ook alle mensen die op bezoek zijn. Doen op die manier zuiveren. En ik heb er eentje buiten gezet. Op mijn olifant. Ik heb zo'n olifant waar je normaal water of planten in doet. Daar heb ik ook een stoep neergezet. Zodat alle vogels daar omheen kunnen. Ik heb wel eens gedacht om er een op de rotonde te zetten. In het midden.
De bijdrage was van Agnes Sommer. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Eind deze maand komt de Vietnamese leraar Thich Nhat Hanh voor een bezoek naar ons land. Over het precieze tijdstip en het programma praat ik met Jaap Broersen, die de organisatie coördineert en die nu aan de telefoon is. Jaap, goedemiddag.
Goedemiddag.
Jullie leraar Thich Nhat Hanh, die komt eind deze maand voor bezoek naar Nederland. Misschien is het voor de luisteraars die hem niet kennen aardig als je iets in kort vertelt over de man. Wie is het?
Thich Nhat Hanh is een monnik, zoals hij zichzelf noemt. Een boeddhistische monnik. Hij is een Vietnamees. Is in Vietnam ook in een klooster met de leer begonnen als monnik. Hij heeft een rol gespeeld in het vredesproces rondom de Vietnamoorlog. Jaren 40 geleden, is toen in Amerika en Europa daarmee bezig geweest. Is ook lid geweest van de boeddhistische deel van de onderhandelingen in dat geheel. En mocht na afloop niet meer terug naar zijn land, omdat hij geen partij wilde kiezen. Geen van beide partijen wilde hem accepteren, daar kwam het eigenlijk op neer. Vanwege zijn gebrek aan het kiezen van partij, wat in feite ook... een deel van zijn leer weergeeft, denk ik.
Maar daar heeft hij zich wel mee in politieke nesten gewerkt, zal ik maar zeggen.
Daar heeft hij zich mee in de nesten gewerkt, in die zin, ja.
Maar hij werd daarentegen heel beroemd in de Verenigde Staten.
Hij werd beroemd in de Verenigde Staten, heeft daar het congres ook toegesproken en toch wel een aantal dingen in gang gezet. Toen hij niet meer terug kon, toen is hij in Europa, Frankrijk met name, begonnen met de opvang van vluchtelingen. Bootvluchtelingen herinner je wellicht nog.
Ja.
En dat is een basis geweest om ook een gemeenschap hier te gaan stichten. En zo is uiteindelijk in het zuiden van Frankrijk de gemeenschap Plum Village ontstaan. Een kloostergemeenschap met nonnen en monniken. Mm-hmm. Waarvan inmiddels heel veel ook westerse nonnen en monniken. En van daaruit, aan de hand van zijn boeken, zijn lezingen en dergelijke, is ook zijn bekendheid ontstaan.
Heeft die plum of die pruim in het Nederlands, hè?
Ja.
Heeft die nog een symbolische betekenis?
Nou, het is niet zozeer een symbolische betekenis. De gemeenschap toen die startte, moest ergens van leven. En ze hebben een pruimenboomgaard aangelegd en leefden dus deels van de opbrengst van die pruimen.
Het is eigenlijk veel prozaïser dan je zou denken.
Ja, het is heel praktisch allemaal en dat is iets wat mij ook bijzonder aantrekt in de leer, dat het allemaal heel erg dicht bij de aarde is. Dus heel erg praktisch toepasbaar. Dus Plum Village gewoon van, ja, dat is de naam van de plek waar we zitten.
Ja.
Dus het heet Plum Village.
Als ik aan Thich Nhat Hanh denk, dan denk ik aan twee trefwoorden, namelijk vrede en aandacht. En jullie noemen jezelf ook de stichting Leven in Aandacht.
Ja.
Dat is ook heel typisch voor de leer van Thich Nhat Hanh, is het niet?
Ja, dat is het zeker. Alles wat hij doet en wat hij ons dus ook voorstelt om te doen, heeft te maken met het leven in aandacht. Aandacht als onderdeel van eigenlijk de drie eenheid aandacht, concentratie en inzicht. En dat begint bij alles wat je doet in aandacht doen. En dat leeft hij in feite voor.
Ja, ja.
Dus in zijn boeken vind je daar de praktische voorbeelden van, soms ook de theoretische verhalen. Zoals dat in het boeddhisme gepositioneerd is. Maar vooral ook de manier waarop hij zelf leeft, voorleeft, en de mensen in zijn gemeenschap dat ook doen. Dat is in feite wat hij laat zien en dat is allemaal aandacht.
Jullie noemen hem Thai. Wat betekent dat?
Thai betekent leraar.
Het is zo simpel?
Ja, zo simpel.
En dat geldt in feite voor iedere leraar die uit Vietnam komt, want het is waarschijnlijk een Vietnamees woord voor leraar.
Ik weet niet of het een Vietnamees woord is, maar Thai is een woord voor leraar. Dat wil zeggen dat als je monnik bent geworden, moet je wel een traject afleggen om uiteindelijk Thai te kunnen worden.
Ja, ja. Het is eigenlijk zoiets als wat bij de Tibetanen bijvoorbeeld Rinpoche is.
Ze zou ik mee kunnen vergelijken.
Ja. Oké, ja, ja. Hij komt naar Nederland eind deze maand.
Ja.
En dat is bijzonder, neem ik aan.
Dat is heel bijzonder. De laatste keer dat hij geweest is was in het jaar 2000. En hij wordt over heel de wereld gevraagd. Dus wij zijn ook heel erg blij dat hij besloten heeft om naar Nederland te komen. In 2004 zijn we op dat idee gekomen van dat zou mooi zijn. De beweging in Nederland is veel groter geworden. Zijn bekendheid is ook veel groter geworden. En toen hebben we hem gevraagd en dat werd toegestaan. En zo zijn we met de organisatie begonnen.
Het programma begint op 28 april met een lezing in Den Haag.
Ja.
En die is voor iedereen toegankelijk, heb ik begrepen.
Die lezing is voor iedereen toegankelijk. Dus in het congrescentrum in Den Haag. Dat is nog niet vol. Het loopt wel erg hard. Mm-hmm. Maar dat is een zogenaamde public talk. Dus die is inderdaad voor iedereen toegankelijk. Ja.
Ja. Daarna is er een retraite van 5 dagen.
Ja.
Maar die is inmiddels al vol, heb ik begrepen.
Die was veel sneller vol dan wij verwacht hadden. Die was eigenlijk binnen 2 of 3 maanden overvol geboekt. Dus dat lukt helaas niet meer om daarbij bij in te schuiven. Nee.
Het motto van die retraite is: iedere stap is vrede.
Ja.
Kan je daar iets meer over zeggen?
Het boek Iedere Stap is Vrede is denk ik het meest bekende boek van Thich Nhat Hanh.
Mm-hmm.
Ook een van de echte toegankelijke boeken. En het kenmerkt ook de man en de leer. Elke stap wordt met volle aandacht gezet, wetend dat je loopt, lettend op je ademhaling, wetend wat je doet. Dus in het moment zetten en daarmee ook de vrede van elk moment kunnen aanraken.
Dus aandacht en vrede liggen in die zin heel dicht bij elkaar?
Aandacht en vrede liggen volledig in elkaar, ja. Zeker.
Ja, ja. Hoe verklaar je eigenlijk het feit dat hij ook buiten de kring van boeddhistische beoefenaars zoveel aandacht krijgt?
Nou, allereerst is een van zijn stellingen dat je alles los moet kunnen laten, inclusief het boeddhisme zelf.
Aha.
Het is een vaartuig. Je kunt het gebruiken in je oefening, maar het is een methode. Het sluit ook geen andere methodes uit. Thich Nhat Hanh zegt ook van gebruik de methode van in aandacht leven en kijk vervolgens naar je oorspronkelijke roots om daar aansluiting bij te vinden. In die zin is het ook heel, heel breed en heeft hij dus ook veel contacten met andere religies en mensen uit de religies.
Ja, we wensen jullie een heel mooi bezoek toe.
Dankjewel.
En bedankt voor de toelichting.
Graag gedaan hoor.
Oké, dag.
Dag.
Meer informatie over het bezoek van Thich Nhat Hanh is te vinden op de website van Stichting Leven in Aandacht. En dat is www.aandacht.net. Links naar die en andere sites met informatie over activiteiten uit deze agenda vindt u trouwens ook op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Morgenavond gaat in Put een basiscursus zenmeditatie van start onder leiding van Jannie Wezenberg. Dat gebeurt in het Strooilicht. Vrijdagavond start in Den Haag een weekend met leringen over de Prajnaparamita Sutra door Lama Sherab. Dat gebeurt bij Sakya Tekshen Ling aan de Laan van Meerdervoort 200A. Aanstaande zaterdag is er weer een cursusdag van Filosofie Oost-West in Utrecht. Bruno Nagel zal daar spreken over het boeddhisme in India. De colleges worden gegeven in vergadercentrum Vredenburg 19 en het programma begint om 10 uur 's ochtends. Ook op zaterdag organiseert Maitreya Amsterdam een tekenmiddag onder leiding van Carmen Mensink. Het programma duurt van 12 tot 5 en u vindt het Maitreya Instituut aan de Brouwersgracht 157. Volgende week dinsdag is in Apeldoorn de eerste van twee introductiecursussen bij de Dharma Toevlucht. Hun adres is De Heze 51. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waar werd meegewerkt door Agnes Sommer en Marloes Lazal. Presentatie en eindredactie, Ton Maas. Techniek, Rob Gerritsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar op nummer 035 677 1611. Aanstaande zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg een gesprek met filosoof Henk Oosterling over de relatie tussen Zen en de Franse differentiedenkers. Graag tot dan.